Uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 35 tot 38. Lucas 22, 35 tot 38, wij lezen nu het woord God aldus. En hij zeide tot hen: als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En ze zeiden: nee. Hij zeide dan tot hen: maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een malen. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk: en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En zij zeiden: Heer, zie hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen: het is genoeg. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosanna. Laat ons bidden. Heere onze God, Vader in ons Heer Jezus Christus, wij roepen uw grote naam aan. Vanuit de diepte van ons bestaan, van ons nood, van ons ballingschap, van ons dwaald zijn in deze wereld. We danken u dat u ons geroepen hebt hier, niet omdat wij deze plaats tot een betekenisvolle zouden maken, maar omdat gij het ons hebt beloofd. En daarom is de hoop in ons niet verstorven om hier nog iets te verwachten. Heer onze God, wilt gij het doen en wilt gij het wonder voltrekken, dat we gemeenschap met u mogen hebben, dat de gemeenschap versterkt worden en dat wij ook elkander mogen versterken in u. Heer onze God, wij leggen onze noden voor u en de noden van onze naasten. En we vragen u om kracht om te lenigen waar wij dat kunnen. En wil het andere, wat we niet meer kunnen, en wat we laten liggen, o Heere, wil gij u ontfermen over dat alles en over ons. Heere, wij vragen u, wilt u ons schenken dat wij uw woord mogen vernemen. Spreek zelf tot ons, geef het woord klank door uw Heilige Geest en kom ook tot een ieder van ons voor onze persoonlijke noden en schenk ons bovenal dat wij persoonlijk ook omgang met u mogen hebben. Heer ons God, wij bidden u in het bijzonder voor die beide broeders die geroepen zijn tot het ambt. Wilt gij hen sterken en wilt gij hen genade verlenen, Heer? Geef dat zij mogen zien dat alle menselijke organisatie en menselijke overwegingen in het ambt uiteindelijk niet leiden tot uw bestemming Wil gij hem daarom zalven met uw Heilige Geest, opdat zij mannen Gods mogen zijn, waarvan mensen die hen in hun ambt mogen ontmoeten, ontdekken dat er meer is dan wat uit hen zelf voortkomt. Wil ook met hen zo persoonlijk zijn en met degene die hem lief en dierbaar zijn, maar wil ook met hen zijn die steeds ze weer moeten afstaan aan de gemeente, en wilt hen ook daardoor opbouwen in het geloof. Heer onze God, wees met ons allen. Erbarm u over ons, vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u ons. Amen. Laat ons nu zingen gezang 32, vers. Het tekstwoord voor hedenmorgen is het 36e vers van Lucas 22. Lucas 22, vers 36. Wij lezen het woord Gods aldus. Hij zeide dan tot hen: maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem. Desgelijks ook een reiszak. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Gemeente des Heren, in het Lucas-evangelie staat dit heel moeilijke en verwonderlijke gesprek dat de Heer Jezus bij de ingang van zijn lijden spreekt met zijn discipelen. En Jezus spreekt met hen over het verschil van de tijden. Er is een tijd geweest dat hij ze uitgezonden heeft door het land, twee aan twee. En hij heeft ze gezegd dat ze niets mochten meenemen, omdat het zeker was dat ze overal met blijdschap zouden ontvangen worden. Er gebeurden ook geweldige dingen. Jezus had ze de macht des geestes geschonken en ze gingen uit. Ze spraken het evangelie, maar met zulk een kracht dat de wondertekenen ook geschieden. En wij vinden ook in de beschrijvingen van de evangelie de blijdschap van het volk en hoe velen hem opnamen in hun huizen. Er was niet de minste behoefte dat deze discipelen op uittrokken met een reiszak toegerust voor een moeizame reis. Want overal ontvingen zij gastvrijheid. En nu staat daar dat wonderlijke, dat Jezus ze waarschuwt, terwijl er toch dezelfde mensen gebleven zijn. Het zijn diezelfde mensen die die grote tekenen, die wondertekenen hebben gedaan. En Jezus waarschuwt ze en zegt dat het zo niet blijft. Eens vraagt hij, zijt ge uitgegaan, zonder reiszak, zonder buidel, zelfs zonder schoeisel, ze konden overal terecht, heeft het u aan iets ontbroken? Ze antwoordde, aan niets. De kracht van het evangelie de kracht van de genade Gods kan bij tijden zo uitbreken en zo duidelijk zijn dat eenvoudig niemand er meer aan kan twijfelen. En nu hebben de discipelen misschien gedacht dat het nu altijd zo zou blijven. Ze hebben er aan gedacht dat nu Jezus op de aarde was gekomen, het alles goed zou blijven. Maar dat vreselijke is gebeurd, gemeente. Er is een omwending gekomen. Hoewel Jezus heeft verkondigd dat het koninkrijk Gods nabij zou zijn. En de discipelen ook door hun optreden hebben laten blijken dat het koninkrijk Gods ieder ogenblik op de aarde kon komen, is er iets veranderd, iets verschrikkelijks gebeurd. Het is niet aanvaard zoals het aanvaard had moeten worden, dit openbaar worden van het koninkrijk. Want de bedoeling van deze openbaring van de kracht Gods was de bekering, de omwending van het volk naar God. En als dat zou zijn gebeurd, dan zou ongetwijfeld het koninkrijk Gods zijn gekomen. Maar mensen kunnen dikwijls niet zo gemakkelijk in hun standpunt veranderen. Als mensen goede, geestelijk goede tijden hebben meegemaakt, dan kunnen ze meestal niet het roer omgooien in tijden waarin het geestelijk boos wordt, waarin het leven van de gelovige mens ballingschap wordt. Maar Jezus waarschuwt zijn discipelen. Jezus zegt hoe zij moeten handelen. De tijden zijn veranderd. De uitstorting van de genade, die ieder moest overtuigen, is er voor een tijd. En als de bekering uitblijft, dan trekt het zich terug. Niet voor altoos, maar voor bepaalde tijden. Dat zien we eigenlijk in de Heilige Schrift steeds weer. Er zijn bloeitijden van de geest en er zijn tijden waarin het zich schijnt terug te trekken. We vinden het duidelijk in de geschiedenis van Israël, maar we vinden het ook duidelijk in de geschiedenis van de kerk. Tijden van openbaar worden van de geest. Tijden waarin de kracht Gods zonneklaar blijkt in alles, ondanks alle gebreken die er op deze wereld nog zijn. Maar het kan zich terugtrekken. En nu heeft Jezus zijn discipelen afgezonderd en hij spreekt met hen over deze laatste dingen. Het is niet zo dat Jezus zegt dat ze nu maar alles moeten laten gaan. Hij wijst ze op het verschil van de tijden. En het geweldige is ook dat Jezus ze nu een heel andere levenshouding aanraadt en aanwijst dan hij ze eerst heeft aangewezen. Jezus beveelt vanuit de omstandigheden, vanuit de situatie. Eens heeft hij gezegd dat ze onbezorgd moesten zijn. Onbezorgd moesten uitgaan, zich over niets moesten zorgen maken, want de kracht van het woord zou het doen. Maar die tijden zijn veranderd. Jezus zegt, nu wordt het anders, want ik word onder de misdadigen gerekend. Er is een schriftwoord uit de beroemde messiaanse profetie van Jesaja 53. En daar wordt gesproken van de Messias die de lijdende knecht des Heren is, die de straf op zich moet nemen, die ons de vrede aanbrengt. En er staat ook dat hij onder de misdadigers gerekend wordt. Dat wil zeggen, eerst is hij verschenen als degene die wees op zijn heerlijke toekomst, op de komst van het koninkrijk. Maar als de bekering uitblijft, dan, gemeente, geeft God het niet op. Dan komt Jezus niet meer als de stralende koning van het rijk dat komt, en zijn zijn discipelen, zijn leerlingen, niet de triomfantelijke die door het land gaan, maar gebeurt er iets anders. Jezus waarschuwt voor de vijandschap. Jezus moet onder de misdadigers gerekend worden, juist om datgene wat afgevallen is, wat van God vervreemd is, om dat te bereiken. Dat in de eerste plaats, en in de tweede plaats, om de smaad te dragen, de verachting van de straf die op hem komt, die ons de vrede aanbrengt, de straf die de geschonden scheppingsorde, de zonde, moet verzoenen. Gemeente, maar dat heeft een ontzaglijke uitwerking in de wereld. Dat betekent dat de mensen niet meer zien wie Jezus is. Dat er alleen enkelingen zijn, enkele ingewijden, die hem nog zullen herkennen. Die hem ook in de gestalte van de vernedering herkennen als de Zoon van God, die het macht werk van verzoening en herschepping doet. Maar de vraag die nu op ons afkomt is deze: hoe moeten volgelingen van Jezus in zulke tijden leven? En ik dacht dat het ook vanmorgen zeer actueel was. Hier worden twee ambtsbroeders bevestigd in hun ambt. En er zijn tijden geweest waarin het geroepen worden tot het ambt ook algemeen in de wereld erkend werd als een eer. Je was ook maatschappelijk iets als je tot het ambt geroepen werd. Het was namelijk zo dat ook in de wereld zoveel zegen doorstraalde van wat in de gemeente werd geschonken. Het kwam eigenlijk uit in de hele maatschappij, in de hele cultuur, een stadsbeeld of een dorpsgezicht werd er zelfs uiterlijk door bepaald. De kerk, het prachtige, imposante gebouw in het midden, en eigenlijk werd de hele levensstijl, ondanks gebrek aan zonde, er toch door bepaald. Dergelijke tijden zijn groot geweest in de kerkgeschiedenis. En ook onze kerk heeft ze gekend. We moeten bescheiden zijn, wellicht niet in die mate waarin de kracht van de geest zo is uitgestort, zoals toen de discipelen rondgingen. Toen inderdaad het koninkrijk Gods vlakbij gekomen was en de wondertekenen gebeurden, we mogen wel wat bescheidener zijn, maar het kan toch niet ontkend worden dat er grootse tijden zijn geweest. En nu worden deze broeders bevestigd en nu is er een ontzaglijk groot gevaar dat mensen in een soort romantiek of durvers starring niet herkennen dat de tijden volstrekt anders zijn geworden. Wij zijn een tijd binnengegaan als gemeente waarin wij bijzonder zijn in de ballingschap. En nu gaat het erom, om die donkere tijden waarin wij leven in geestelijk opzicht, om daarin de houding te vinden die ons past als volgelingen van de Heer Jezus. En dat wordt ons in dit schriftgedeelte duidelijk gezegd. Er wordt gezegd door Jezus tot zijn discipelen dat hij onder de misdadigers gerekend wordt, dat wil zeggen de kruisdood volgt. Dat wil zeggen, ze zullen alleen gelaten worden. Er zal een lange tijd volgen van beproeving. En het is nodig om die tijd op de volgende wijze door te komen. In de eerste plaats stelt Jezus zich in het uitzicht wat de bedoeling van dit alles is. Zijn heengaan betekent niet een ondergang. Het betekent niet dat de machten van het verderf het gewonnen hebben. Gemeente, er zijn tijden in je leven dat het daar wel erg op lijkt. Dat er zulke vreselijke dingen gebeuren, en het kan ook in je naaste omgeving gebeuren, het kan in de grote wereld gebeuren, dat je duidelijk de indruk krijgt, als je alleen op je eigen ervaring af moet gaan, dat het verloren is. Zo ook voor de discipelen. Jezus, die de grote wonderteken heeft gedaan, die zelfs Lazarus uit het graf heeft opgewekt. Jezus wordt gevangen genomen. Hij sterft de vreselijke kruisdood. En hij wordt zelfs begraven. Jezus, de vorst des levens. En dan dood, gemeente. En die discipelen, die gaan niet mee met hem in de dood. Want dan was het misschien nog makkelijker geweest. Maar om een of het andere, op het eerste gezicht, duistere reden, moeten ze blijven. En nu is dit het geweldige waar Jezus zijn discipelen op wijst. Jezus laat het niet over aan het verderf. Jezus laat duidelijk zien dat het niet is een overwinning van de duistere machten, maar dat het alles om te zetten is, laat ik het zo voorzichtig zeggen, dat het alles om te zetten is in een goddelijke bestemming. Zelfs dat vreselijke tijdsgebeuren. En dan begint Jezus zijn eigen dood, zijn kruisdood, te duiden. En hij zegt, het is niet een overwinning van de boze machten, maar het heilswoord, het goddelijke woord, heeft het geprofeteerd. Het moet gebeuren tot redding van de wereld. Ik moet onder de misdadigers gerekend worden. Dat wat die discipelen aanzien voor het gruwelijk gebeuren van het uitstoten van hemel en aarde, van een misdadiger, dat is de overwinning van de Zoon Gods, van de zonde, de duivel en alle boze machten. En het ziet er uiterlijk precies zo uit als dat een misdadiger zijn straf ondergaat. En het heeft er dan ook nog wel mee te maken met een straf, want Jezus draagt de straf van de zonde der wereld. Het is dus niet toevallig dat er een overeenstemming in is. Het heeft ermee te maken. Maar het is ontzaglijk veel meer. Dat is het eerste wat Jezus zegt. Het heeft een bestemming. En het zal straks blijken welke bestemming het heeft gehad. Want de opstanding volgt. Deze dingen die van mij geschreven zijn, die vreselijke dingen, die moeten ook volbracht worden, zegt Jezus. Dat is nu, nadat alles wat er gebeurd is, nu de mensen niet aangenomen hebben, dat onmiddellijk openbaar worden van het Koninkrijk Gods, Nu moet deze diepe weg komen. Dat is het eerste wat Jezus tot zijn discipelen zegt. En dat is het, gemeente, wat wij ook in deze tijd kunnen zien. Er zijn tijden geweest waarin het volk zich heeft kunnen bekeren. En er is een uitstorting van een genade geweest. En de vreselijkste dingen zijn erop gevolgd. Het volk van Europa is gekomen tot de grootste misdaden van de wereldgeschiedenis. En het is al tijden bezig dat het volk van Europa zich terug heeft gekeerd naar de levende God. En ook in de gemeente is een ontzaglijke verslapping gekomen. De tijden zijn veranderd. Maar nu komt de vraag naar voren: wat is de zin? Wat kan de zin zijn voor ons op het ogenblik om in deze duisternis als gemeente te zijn en het bijzonder als ambtsdrager op te treden? Dat is de vraag die ons op het ogenblik gesteld wordt, en het evangelie beantwoordt ons. Het is namelijk zo dat Jezus gaan aan het kruis gevolgd mag worden en gevolgd moet worden door degene die zijn leerlingen zijn. En we hebben enige tijd geleden ervan gesproken hoe ontzaglijk moeilijk dat is. Als nu mensen in het ambt bevestigd worden, dan is het geen wereldse eer meer. Ach, misschien nog een klein beetje in een kleine gemeente. Maar de broeders hebben ervaring genoeg om te weten dat daar weinig van overblijft. Misschien enkele mensen in de gemeente die werkelijk geestelijk zijn, dat die er iets van herkennen, maar het is helemaal geen uiterlijke eer meer. Het vraagt heel veel, en een mens die in het ambt staat heeft heel veel smaad te verdragen. Kerk valt uit de toon, men vindt het valt buiten de mode. En overal wordt hij de mensen toegeschetterd en de mensen worden er slaven van. Maar de vraag blijft dan: wat heeft het dan nog voor zin? Gemeente, daar kunnen wij leren dat grote verband wat Israël met zijn Messias heeft. Israël, het volk, is in ballingschap gegaan. Eerst als straf voor het uitblijven van de bekering. Maar vervolgens, om volk van de Messias te zijn en te verkeren in de ballingschap onder degenen die van God vervreemd zijn. En de huidige ballingschap voor de gemeente en voor de ambtsdragersgemeente is dit, dat wij dichter gesteld worden bij degenen die in de duisternis van deze verloren wereld opgeslokt worden door de demonische machten. De gemeente is in ballingschap. De ambtsdragers zijn in ballingschap, zoals Israël het is, om de Messias te volgen in de ontmoeting met datgene wat verloren is. Dat is het. En nu het volgende. Jezus spreekt nu met zijn discipelen hoe zij die tijd moeten doorkomen van zijn dood, waar als verkwikking voor hen de opstanding tussenvalt, en zijn wederkomst. Hoe moeten ze die tijd doorkomen? En er wordt dan wel eens een vergissing gemaakt. Men beroept zich dan wel eens op de bergreden en op het zomaar argeloos naar de mensen toe gaan. Daar is een tijd voor, gemeente. Er is een tijd waarin wij als gemeente, waarin de discipelen ook zijn gegaan, argeloos naar de mensen toe. Ze waren vol van de geest en het koninkrijk Gods was nabij. En Jezus heeft in de bergreden gezegd hoe dat kon en hoe dat moest. En nu, in dit gedeelte, wordt eigenlijk iets heel anders gezegd. Er wordt helemaal niet meer gezegd dat mensen die Jezus volgen zorgeloos moeten zijn. En er zijn mensen die dat wel eens voorbarig idealistisch uitkramen. En er zijn tijden waarin het moet. Maar Jezus wijst erop dat de argeloosheid in die diepe ballingschap weg moet zijn. Jezus zegt het heel duidelijk. Indien iemand een buidel heeft en een reiszak, hij nemen hem, want je zult voor jezelf moeten zorgen. Je zult alles moeten inzetten, alle middelen, voor zover ze geoorloofd zijn, om er doorheen te komen. En die geoorloofde middelen, die zijn dan in de eerste plaats de buidel en de reiszak. Die zijn nodig op de lange tocht om het te kunnen uithouden. Maar, gemeente, dan zegt Jezus aan wie niet heeft. Er zijn tijden die zo donker zijn en die de gemeente in zo'n nood brengen. De dienaren van Jezus. En het zal straks met die discipelen zo gebeuren. Dat ze het zo benauwd krijgen. Dat ze niets meer overhouden. Er zijn legale middelen. Het is zoals iemand nog uit de volheid van wat hij heeft verder kan. Dan moet hij dat doen. En dat zijn de normale tijden. Maar het kan zo zijn, zegt Jezus. Wie niet heeft. Die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Zwaard, niet om te moorden, maar om zich er doorheen te slaan en om zich te verdedigen. Jezus zegt dat zijn kinderen niet weerloos behoeven te zijn in die donkere tijden, maar dat ze zich moeten en mogen verdedigen, niet alleen uit eigen belang, maar ook om het licht over te dragen in deze wereld. Er zijn tijden waarin de ballingschap zo diep wordt, dat ook een leerling van Jezus zich ertoe moet verlagen. En dat is ook een stuk lijden. Een stuk nederigheid, een stuk ballingschap om het zwaard te dragen en zich te verdedigen. Ik geef toe, het is vreselijk, het is een smaad. Leerlingen, volgelingen van de vredevorst, het zwaard. Maar Jezus zegt het zelf, er zijn tijden. Die zo diep donker zijn, zo diep in de ballingschap zijn, dat dit alleen overblijft. Denk in wat mensen in de oorlog moesten doen, soms, om het best te bewerken. Was het niet dikwijls een keus tussen twee kwaden, waarvan het beste gekozen moest worden? Gemeente, God dank als het niet nodig is. Als er nog buidel en malen is. Een buidel en reiszak, als je die nog hebt. Maar er kunnen tijden zijn dat je je kleed zult moeten verkopen. En een zwaard moet kopen om het laatste te verdedigen. Dat legt Jezus zijn volgelingen op. En ik zeg nog eens, het is een diepe smaak. En zo zal ook de kerk en de gemeente in de verdediging moeten zijn. En niet over zich moeten laten lopen. Het zal noodzakelijk zijn om geestelijk, zowel als in het geheel, te verdedigen. En daartoe zijn soms middelen nodig die eigenlijk in strijd zijn met het koninkrijk Gods. Dat zijn de vreselijkste dingen, zoals, om u een voorbeeld te noemen, zoals Daniel hoveling heeft moeten zijn aan het Perzische hof. Daniel, een Joodse vorstenzoon, die moest aan het hof van een heidense, onreine koning verkeren. Esther heeft, het reine Joodse meisje heeft, in een harem van een heidense koning haar dagen moeten doorbrengen. Gemeente, dat zijn de vreselijke noodsituaties waarvan Jezus hier spreekt en die niet heeft. Verkopen zijn kleed en kopen een zwaard, want ik moet onder de misdadigers gerekend worden. En het hoeft heus niet alleen altijd met bloedig geweld, gemeente. En die ambtsdragers die er zijn, kunnen het ook weten. Er is een opdringing van een massageest, van een mode die zelf doordringt in de kerk en die alles langzamerhand laat meedoen, want het begint duidelijk zich af te tekenen wat de openbaring van Johannes zegt: wie het teken van het beest niet heeft, die kan niet meer kopen of verkopen, die kan eenvoudig niet meer handelen. Wie niet meer meedoet, wie niet meer de tekenen draagt van de geest van deze eeuw, van de geest van deze tijd, die kan eigenlijk niets meer doen, en die wordt overal uitgestoten, gemeente, maar dit wordt gevraagd, en het wordt ook van u als ambtsdragers gevraagd, dat het teken van het beest niet op u staat, en dat u niet offert aan de goden van de tijd, aan de demonen, is er gezegd, die in deze tijd heerst. En het wordt u van alle kanten opgedrongen, in een gedrag, in een uitdrukkingswijze, in een taal, in een smaak, in alles. Gemeente, dat is het waar ook het zwaard tegen gehanteerd moet worden. Wie niet heeft, die verkopen zijn kleed, geef er alles voor. Offer het maar op, wat je nog hebt, om dat zwaard van het verweer tegen de geest der eeuw, om dat te hanteren. En als die ambtsdragers wordt dat van geëist, wanneer ze dat niet doen, dan kunnen ze beter niet zijn als ze zich aanpassen. Dat is iets vreselijks wat in onze kerk in het bijzonder naar voren komt. Eén grote karakterloze aanpassing. En dat heet dan een meegaan met de mensen, een beroepen, een solidair zijn. Maar het is een aanpassing aan de demonen van deze tijd. En het gaat erom om ons daar tegen te keren. Om daarvoor desnoods alles te verkopen. Om dat zwaard aan te schaffen. En dat is een leven van strijd. Van verachting. Van teruggedreven worden. Maar in het hart kan blijven. Een onversaagde moed. Want degene die zo volgt, weet dat het slechts voor een tijd is, dat de overwinning zeker is, dat na het kruis de opstanding niet alleen volgt, maar ook de wederkomst. Gemeente des Heren en broeders die hier bevestigd wordt, in de uiterste tijden is het nodig om alles te verkopen voor dat zwaard, hoewel het niet het laatste is. En dan zien we dat wonderlijke van het wanbegrip. Want de discipelen komen tot Jezus en ze hebben het gehoord en ze zeggen dat ze er eigenlijk al mee klaar zijn. En dan zeggen ze, zie, hier twee zwaarden. Hier twee zwaarden. Wat betekent dat? Twee ongelukkige zwaarden tegen al die tegenstand, tegen al die verschrikking, tegen die demonische machten. Ze begrijpen er niets van. Daarom spaart Jezus ze verder. Jezus zegt, het is genoeg. Gemeente, wat vreselijk. Er staan weinig vreselijke woorden in de Bijbel. Jezus voor zijn lijden heeft het verklaard waartoe. Hij heeft gezegd dat hij onder de misdadigen gerekend moet worden als vervulling van het messiaschap. Hij citeert Jesaja 53. En dan komen die discipelen in alle gemoedelijkheid, in alle welmenendheid. Zie, hier twee zwaarden. Dan zegt Jezus, het is genoeg. Zo alleen is Jezus vlaks voor zijn sterven. De discipelen, de leerlingen die steeds bij hem zijn geweest, ze komen aandragen met twee ongelukkige zwaarden. Ze hebben hem misverstaan. En dan zegt Jezus, het is genoeg. Begrip is er niet meer. Geen enkele steun van medeleven, hoe goed ze het ook bedoelen. En dan betekent dat vreselijke woord, het is genoeg, dat Jezus geheel alleen het lijden tegemoet gaat. De kruisdood, de helse straf voor alle eeuwen. Gemeente des Heren, het zijn ontzettende dingen. De discipelen hebben het niet verstaan. En nu wij na dit alles, zijn we meer. Is het niet dikwijls in ons leven dat Jezus spreekt, het is genoeg? Is het wanbegrip niet te groot? Je begrijpt het geduld niet dat we er nog zijn, nadat het is genoeg zo vaak heeft geklonken. Maar iedere prediking moet ons weer thuis brengen. Het moet ons dichterbij brengen bij de bestemming. De tijden zijn donker. De ballingschap is er. Neem buidel en reiszak. En zo ge niet hebt, verkoop uw kleed. En koop een zwaard. Jezus is onder de misdadigers gerekend. Maar het heeft een bestemming. Wij zijn hier in deze wereld om deel van zijn lichaam zijn en om de verbinding door zijn genade te stellen van de gemeente en datgene wat afdwaalt en wat verloren was. Daartoe zijn we geroepen, de gemeente en de ambtsdragers, en dat is een licht wat ons ook in deze tijden kan verlichten, het licht van de wederkomst dat nu reeds straalt. Amen. Ik verzoek nu de broeders die bevestigd werden op te staan van hun zitplaatsen en mij op de volgende vragen te willen antwoorden in de volgorde waarvan ik hun namen noem. Eerstelijk vraag ik u, zo ouderling als diaken, of gij niet gevoelt in uw harten dat ge wettiglijk van Gods gemeente en met dien van God zelf tot deze heilige diensten elk in het zijne beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften des Oude en des Nieuwe Testaments houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk het hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen. Gij ouderlingen in de kerkregering nevens de dienaren des woords, en gij diakenen in de bediening der armen. Belooft gij ook u in alle godzaligheid te gedragen, mits u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan? Broeder van der Werp, wat is er op uw antwoord? En broeder van Gelder, wat is er op uw antwoord? Ik verzoek nu de gemeente staande de broeders toe te zingen van Psalm 134, het derde vers. Psalm 134, vers 3, staande. Laat ons bidden. Heer onze God, wij danken u dat deze broeders door uw genade dit ja-woord hebben mogen uitspreken. En wij bidden u, wilt gij hun arbeid tot grote zegen stellen. O Heere, wij spreken deze woorden zo uit, terwijl we bijna weinig meer beseffen van wat zegen is. Zegen, Heere, is toch alleen daar waar uw goddelijk leven doorstraalt in ons leven en uitstraalt. Heere, wil hen met dat goddelijk leven van uw geest toerusten, en zo het mag zijn, ons allen. Ik wil het gebed horen dat uw Zoon ons heeft geleerd, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Verheft u nu van uw zitplaats en ontvangt de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.